Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Een goeiemorgen van het FD. Ik ben Roger Cohen en dit is vrijdag 17 maart. De financiële markten beleven een turbulente week. En toch verhoogt de Europese Centrale Bank de rente.
Ga lekker slapen, is de boodschap denk ik die Lagarde mee wil geven.
De verkiezingsoverwinning van BBB maakt een oplossing vinden voor de stikstofcrisis nog moeilijker.
Ja, de vraag is nu hoe die onderhandelingen precies gaan lopen en of er een padstelling dreigt te ontstaan tussen provincies en het kabinet.
En in Argentinië vragen ze zich af wanneer hun paus nou een keer op bezoek komt.
Dat hij wel op bezoek is geweest in buurlanden Brazilië en ook in Chili in 2018, dat doet wel pijn.
Dit is de dagkoers van het FD. In Frankfurt had de president van de Europese Centrale Bank een geruststellende boodschap. De Europese bankensector is gezond, ook al daalden de bankenaandelen afgelopen dagen flink. Vertelt redacteur Marcel de Boer.
Nou, er was grote onrust ontstaan op de financiële markten. Te beginnen met een faillissement in de Verenigde Staten, of eigenlijk meerdere zelfs. Waarvan de bekendste de Silicon Valley Bank was. En op het moment dat iedereen dacht dat het een beetje zou weg ebben, toen kwamen de problemen bij Credit Suisse.
Wat was daar aan de hand?
Een groot aandeelhouder die zei van ja, we willen niet nog meer geld in die bank steken. En dat was een signaal voor de markten om het vertrouwen in die bank te verliezen. Waardoor de koers met 30% kelderde. En dat sloeg een beetje over op de rest van de markten.
Ja, en daardoor was de vraag van wat gaat de ECB doen bij hun maandelijke rentebesluit?
Ja, nou ja, de angst was dat financiële onrust zou overslaan naar het hele bankwezen. En dat zou alleen maar erger worden als de ECB zou vasthouden aan een flinke stap die ze hadden beloofd. De meeste banken profiteren van de hogere rente, want dan wordt het makkelijker om geld te verdienen. Ze kunnen hogere marges eisen. Maar je zag dus vorige week in Amerika dat banken die met specifieke problemen zitten, getroffen kunnen worden door spaarders en klanten die gewoon in één keer weglopen. Ja, geen enkele bank kan er tegen.
Oké, terug naar Frankfurt. Vooraf was dus van speculatie. Gaat de ECB de rente verhogen met 25 basispunten, 50 basispunten of lassen ze misschien een pauze in? Waarom besluiten ze nu dan toch om de rente nog steeds te blijven verhogen?
Ja, ik denk dat ze vooral ook een signaal wilden geven. Het valt eigenlijk wel mee met de problemen. Eigenlijk zijn er helemaal geen problemen in het bankwezen. Zeker in Europa. Die banken zijn allemaal goed gecontroleerd. Vallen allemaal onder het Europese toezicht. Goed gecapitaliseerd zijn ze vooral. Ja, ga lekker slapen, zeg maar. Is de boodschap, denk ik, die Lagarde mee wil geven.
En zitten er ook nog nadelen aan deze stap van de ECB, dit besluit? Zijn er experts die hier toch bezorgd over zijn?
Nou ja, wat je veel hoort is dat er vallen altijd slachtoffers. Als een centrale bank een cyclus van renteverhogingen doorvoert. Je weet alleen nooit waar ze belanden. En vorige week bleek ineens in Amerika dat je dus een probleem kunt hebben bij zo'n start-up bank. Ja, dat kan altijd, maar niemand weet precies waar dan dat probleem zich kan manifesteren.
Het onbekende dat nog op de loer ligt.
Ja. Maar goed, ja, bij eerdere cycli ging er vaak iets mis, maar het hoeft helemaal niet.
Na een historische overwinning is de kans groot dat de BBB in veel provincies gaat besturen. En dat tot blijdschap bij de achterban.
We zagen donderdag op Twitter allerlei foto's voorbij komen van boeren die hun vlag weer goed hadden gehangen. Dus met de rode baan boven. En dat was een reactie op de grote verkiezingsoverwinning woensdagavond van de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen.
Je hoort politiek verslaggever Bas Knoop. Die vertelt over de opluchting bij de BBB-kiezers. Maar wat betekent de overwinning voor de stikstofplannen van het kabinet?
Die zijn eigenlijk onder hoogspanning komen te staan. De BBB is in flink wat provincies de grootste partij geworden. En als je naar de uitslagen kijkt, dan zie je eigenlijk dat in een aantal provincies, met name in het noorden en het oosten, het vormen van een meerderheidscoalitie zonder de BBB bijna onmogelijk gaat worden. Dus dat betekent dat de middenpartijen, VVD, CDA, D66, GroenLinks, Ook met de BBB zullen moeten samenwerken. En andersom natuurlijk. Alleen de BBB heeft in de campagne duidelijke breekpunten geformuleerd als het gaat om het stikstofbeleid. Dat betekent geen onteigening van boeren. En niet langer vasthouden aan 2030 als het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. Zij willen dat houden bij 2035. Dus de vraag is nu hoe die onderhandelingen precies gaan lopen en of er een padstelling dreigt te ontstaan tussen provincies en het kabinet.
Ja, en in de Eerste Kamer?
Ja, in de Eerste Kamer is de BBB ook groot geworden. Volgens de laatste prognoses kan de partij rekenen op 16 zetels, waarmee het dus verreweg de grootste partij is geworden. Op dit moment, de uitslagen zijn nog niet definitief, maar zou de coalitie het stikstof- en klimaatbeleid bijvoorbeeld nog over links kunnen regelen, ook eventueel met steun van Volt. Dat betekent dat je de stikstofwet, die wordt aangepast, waarin 2030 wordt vastgelegd als jaar waarin de uitstoot gehalveerd moet zijn, dat je dat nog door de Eerste Kamer kunt krijgen. Het probleem is dat het kabinet de uitvoering van de stikstofplannen heeft belegd bij de provincies. Dus zonder medewerking van de provincies komt er van stikstofreductie weinig terecht.
Hoe kan het kabinet uit deze padstelling komen?
Er is een mogelijke uitweg en dat gaat dan via het vrijwillig uitkopen van zogeheten piekbelasters. Dat zijn bedrijven, maar vooral boeren die veel stikstof uitstoten bij kwetsbare natuurgebieden. De uitkoopregeling wordt daar in april waarschijnlijk voor opengesteld. En ja, als zich daar genoeg boeren voor aanmelden, zou dat stikstofruimte kunnen creëren om de natuur weer te herstellen en om weer vergunningen te kunnen afgeven. Dat zou wat lucht geven in de discussie.
Paus Franciscus is na voetballer Lionel Messi de bekendste Argentijn ter wereld. Maar de relatie met het thuisland is niet even goed, vertelt Italië-correspondent Anouk Bonen.
Samen met Latijns-Amerika-correspondent Arthur de Bruyne ging ik op pad in Buenos Aires. En we merkten daar dat binnen de katholieke kringen heel veel mensen hem een warm hart toedragen. En ook wel een persoonlijke anekdote over hem hebben. Want hij was echt een priester, een kardinaal vervolgens, die naar de armen toe ging. De wijk inging, ook de arme wijken. Dus voor velen voelt hij als een verre vriend. Maar tegelijkertijd is de teleurstelling ook voelbaar. Franciscus wordt in zijn thuisland Argentinië sterk bekritiseerd. En net als Messi eigenlijk, voordat hij met het nationale elftal het WK won en de wereldbeker mee naar huis nam. En de kritiek is een beetje vergelijkbaar. Messi en in zekere zin ook de paus scoort te weinig voor Argentinië. En de focus is heel lokaal en urgente diplomatieke missies van de paus in het buitenland, die worden in Argentinië nog wel eens vergeten.
Ja, ze voelen zich eigenlijk gepasseerd. Want je begrijpt dat eerdere pausen wel naar hun thuisland gingen.
Ja, klopt. Benedictus, Franciscus' voorganger, is naar Duitsland gegaan en ook Johannes Paulus II bezocht zijn thuisland Polen. Maar Franciscus dus nog niet. En Argentinië is al jaren sterk politiek gepolariseerd. Het land bevindt zich daarnaast in enorme economische neerwaartse spiraal met een ongekend hoge inflatie boven de 100%. Meer dan 40% van de Argentijnen leeft in armoede. En Franciscus, dat vertelde ingewijden ons, is bang politiek te worden misbruikt en ook bang voor repercussies in de media. Maar dat hij wel op bezoek is geweest in buurlanden Brazilië en ook in Chili in 2018, dat doet wel pijn.
Want ik begrijp dus dat de paus, omdat hij veel doet voor de armen, in Argentinië ook zal worden geschaard onder het linkse kamp van Cristina ook, de Kirchner, terwijl zij ook omstreden is.
Klopt, ja, zij is zeer omstreden. Veel labelen haar eigenlijk ook helemaal niet zozeer als links hier. Maar de paus is natuurlijk wel echt een man van de armen, ook als jezuïet, een gelofte voor de armen afgelegd. We kennen hem ook als zeer sober. En hij heeft ook meerdere malen het kapitalisme veroordeeld. Geld vergeleek hij ooit eens met mest van de duivel. En dat komt hem in Argentinië op felle kritiek te staan. Ook zeker vanuit de zakelijke hoek. En zelfs medestanders vinden dat hij zich soms te scherp opstelt. En zijn visie dus op de economie, waarbij hij armoede bijna als iets nobels presenteert, helpt dus niet. En is eerder een deel van het probleem dan van de oplossing, zeggen ze in Argentinië.
Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer. Als je je abonneert op Dagkoers, krijg je die automatisch binnen. En op ft.nl volg je het laatste financieel-economisch nieuws. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.